Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
BNR's Big Five van het nieuwe pensioen wordt mede mogelijk gemaakt door Aegon. Denk vooruit. Denk Aegon.
Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Maar liefst 1500 miljard gaat er in de Nederlandse pensioenwereld om. Dat zijn dus heel veel nullen. En nu gaat dat pensioenstelsel met al die miljarden aan vermogen op de schop. Wat verandert er nou voor jou concreet als de Eerste Kamer eind deze maand akkoord gaat met het nieuwe pensioenstelsel? Als ze dat gaan doen, want er is nog wel discussie over. Is het echt een verbetering? En welk politiek en financieel spel zit daarachter? Daarover praat ik deze week in BNR's Big Five van het nieuwe pensioen met vijf kopstukken. En natuurlijk mag in zo'n week de vakbond niet ontbreken. Vandaag mijn gast Tuur Elsinga. Hij is voorzitter van vakbond FNV, de grootste vakbond van ons land. Maar belangrijk, namens die bond sloot hij in 2019 als hoofdonderhandelaar het pensioenakkoord. En goed om te weten, hij zat ook 9 jaar in de Eerste Kamer voor de SP en was toen ook wel met de pensioenen bezig. Dus ook echt een expert. Welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Het gaat natuurlijk over de pensioenweek, maar als we even naar de actualiteit kijken, dan zijn er natuurlijk ook wel wat andere zaken ook langsgekomen met jou. Namelijk dat je bedrijfsleven als zakkenvoerders hebt weggezet, als graaiers. Nou, dat vonden een heleboel mensen ook niet leuk. Hoe kijk je op die opmerking terug?
Nou, ik snap dat niet iedereen het leuk vindt om zo te worden weggezet. En natuurlijk zijn er ontzettend veel werkgevers en heel veel werkgevers die alleen maar het allerbeste met hun medewerkers voor hebben. Maar als we naar het bedrijfsleven breed kijken en dan natuurlijk dan vooral naar de grote werkgevers, waar ook de meeste mensen werken, ja, dan moeten we constateren dat zij het afgelopen jaar 4 kwartalen op rij recordwinsten hebben kunnen boeken. En dat ze die winsten nog verder hebben weten te vergroten door de prijsstijgingen niet alleen de kosten zeg maar door te breken, hun eigen gestegen kosten, maar de prijsstijgingen nog verder op te voeren om de winstmarges niet alleen veilig te stellen, maar nog verder uit te breiden. En dat terwijl de medewerkers, alle werkenden in dit land, ontzettend veel koopkracht hebben ingeleverd het afgelopen jaar. Ja, dan kan ik alleen maar constateren dat je als werkgever, als jij dikke winst maakt, een extra cadeautje kunt uitdelen aan je aandeelhouders, want ook dat is meer dan ooit gebeurt het afgelopen jaar. En dat je je moet doodschamen dat je je eigen medewerkers niet gewoon op zijn minst koopkracht behoudt.
Ja, en is dat jouw stijl om dat op deze manier ook dan te zeggen? Hè? Ik bedoel, het zijn best wel stevige woorden natuurlijk. Hè? Graaiers, zakkenvullers.
Nou ja, soms helpt, is dat nodig.
Helpt dat voor de verbinding?
Soms is dat nodig. Kijk, we zijn in Nederland gewend om altijd, hè, daarom zijn we ook tot een pensioenakkoord gekomen, om altijd ook met elkaar te praten. En altijd te kijken of je er in goed overleg uit kunt komen. Maar met veel te veel werkgevers hebben we het afgelopen jaar echt op ramkoers gelegen. Omdat ze gewoon totaal niet wilden bewegen. Terwijl onze analyses aantonen dat er geld genoeg is. Dus er bij heel veel bedrijven is er gewoon meer winst gemaakt dan de afgelopen jaren. Ondanks corona, ondanks de kostenstijgingen.
Ja, want dat wordt wel ter discussie gesteld natuurlijk vanuit de andere kant. Hè? Vanuit de werkgevers.
Ja, maar we zien gewoon de feiten. We zien de feiten. Dat de winstgevendheid nog nooit zo groot is geweest. En er wordt altijd geschermd met ja, maar dat wordt straks slechter. Er is altijd of een crisis geweest, of het is crisis, of er komt een crisis aan. Maar de winstgevendheid is het afgelopen jaar groter geweest dan ooit. Er is nog nooit zoveel winst gemaakt. En ondertussen zijn de medewerkers nog nooit in één keer sinds wij hebben gemeten, zullen we zeggen, nog nooit in één keer zoveel koopkracht kwijtgeraakt. Nou, dat kunnen we niet met elkaar rijmen. Dat is
gewoon
asociaal.
Koppelen jullie ook aan een looneis, hè? Dus dat wordt ook in het debat meegenomen. Dan kan je ook, vind ik het toch ook fascinerend om te zien dat jullie eigen mensen ook hebben gestaakt bij FNV. Je begint nu te lachen.
Ja,
omdat ze ook de lonen te laag vonden. Dus
ja,
zijn jullie dan ook zakkenvullers? Misschien een beetje flauw, maar ja.
Ja, nou ja, kijk, het bijzondere is in dit geval dat ik in dit specifieke conflict als bestuur, ik ben zowel verantwoordelijk als voorzitter van het bestuur voor de aansturing van de werkorganisatie, niet op Operationele vlak, hè, maar wel, ja, over wel de kaders. Ja. En tegelijkertijd ben ik de voorzitter van alle leden, dus ook van onze leden die in onze eigen werkorganisatie werken. Dus ik kan daar onmogelijk. Ik zit per definitie in een spagaat als ik me daar inhoudelijk over uit moet laten.
Ja.
Maar vanzelfsprekend
maar
hebben onze
pijnlijk,
mensen.
Hè? Ik bedoel, jullie pakken
ik ben ook
naar
heel blij
in dat debat. En, ja, en dan, ja, gaan zij gewoon, ja, staken. Dat is niet lekker natuurlijk, toch?
Het is natuurlijk, het is ingewikkeld om dat uit te leggen elke keer. Ja. Ook nu, dat merk je. Maar ik ben dus ontzettend blij dat er gewoon een goed akkoord ligt. Dat die directie en onze eigen vakbond FNV personeel, dat die er samen uitgekomen zijn. En dat er nu dat er een akkoord ligt en de stakingen weer van de baan zijn. Want het is nooit fijn om met stakingen geconfronteerd te worden. Tegelijkertijd heeft iedereen, mm-hmm, in Nederland, en daar zullen we altijd voor strijden, het recht om collectief te onderhandelen, collectief in actie te komen. En als het nodig is, collectief het werk neer te leggen. Dus ook onze eigen mensen, vanzelfsprekend.
Ja, dat hoort erbij, part of the deal. Ja. Laten we het over de pensioen hebben. Tegelijkertijd zeg jij, dit is ook wel weer allemaal gekoppeld aan elkaar. En toch een persoonlijke vraag. Want ik las een interview met je in ABP. En daar zeg je, ik weet zelf onvoldoende over mijn eigen pensioen en wat ik heb opgebouwd. Hey. Hoe kan dat nou? Tuur Elzinga, zo lang ermee bezig.
Ja, het is misschien illustratief. Heel veel mensen die zijn met hun eigen pensionering en wat ze dan tegen die tijd aan pensioen hebben opgebouwd, helemaal niet bezig tot het moment dat ze vlak voor hun pensioen staan. Ja. Dan gaan ze zich daar eens een keer. En dat is voor mij niet anders. Want je bent, als je
maar
jong
bent, een van de architecten van het pensioenakkoord.
Ja, dus ik ben wel heel erg bezig geweest met hoe moet zo'n pensioen, ja, eruit zien. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen tijdig weten wanneer ze met pensioen mogen en wat ze dan krijgen. Want dat zijn de belangrijkste vragen die mensen hebben. Niet de techniek achter de schermen. Ze willen gewoon weten, als ik straks met pensioen ga, wanneer is dat eigenlijk? En waar kan ik dan ongeveer op rekenen? Dat is wat mensen het liefst willen weten. Kunnen ze daar een beetje rekening mee houden?
Mm-hmm.
En naarmate dat dichterbij komt, dat moment, willen ze daar meer zekerheid over hebben. Hè? Meer zekerheid over dat vooruitzicht, wat ook logisch is. En ik heb me daar dus, net als ieder ander, als het om mijn eigen pensionering gaat, ook nog niet echt mee bezig gehouden, want dat is voor mij nog ver weg.
Ja, en toch leer ik zelf ook deze week dat we daar veel beter mee bezig moeten zijn. Ik bedoel, ik herhaal het nog maar even om het dichtbij te maken. Het is, je werkt één dag in de week. En dat is een beetje grof gezegd, want daar zitten wel alle nuanceringen bij. Maar voor je pensioen, dat is echt wel heel erg belangrijk.
Sterker nog, voor een goed pensioen zou eigenlijk je premie nog iets hoger moeten zijn. Dus als je de AOW en de pensioenpremie bij elkaar optelt, is het gemiddeld zelfs nog iets meer. Wil je een goed pensioen opbouwen op het moment? En dat is niet zo gek.
Ja.
Want je bent ongeveer, 40 jaar in je leven aan het werk. En daarna mag je nog een kleine 20 jaar, zeg maar, van je pensioen genieten, mm-hmm, gemiddeld. En dat is, dus dat is een hele tijd.
Maar
dus dan
is
moet je
daar
ook flink
niet al een heel belangrijke les in? Dat we er zo weinig van weten. En zelfs iemand die dus een van de architecten is, er niet mee bezig is, terwijl we er gewoon allemaal mee bezig moeten gaan. Volgens mij is dat een heel belangrijke les. En zit er ook in communicatie een les dat we dit veel dichter bij de mensen moeten brengen.
Nee, kijk, in de communicatie wel, het belang. Hè? Ja. Maar een van de redenen is, we weten uit ervaring, en niet alleen uit Nederland, maar ook internationaal, overal zijn mensen niet bezig met hun pensionering op het moment dat ze nog moeten beginnen aan het stichten van een gezin. Hè? Of net met hun eerste baan bezig zijn. Je hebt gewoon andere dingen aan je hoofd. En precies om die reden vinden wij het ook zo cruciaal dat iedereen pensioen opbouwt en dat er ook geen discussie over bestaat. Dat je ook verplicht pensioen opbouwt gedurende je hele loopbaan. Omdat je er als jongere nog niet mee bezig bent. Maar als je er niet jong al mee begint met het opbouwen van een goed pensioen,
mm-hmm,
dan heb je later niet genoeg.
Ja.
Dus daarom hebben wij in Nederland zo'n in verhouding goed pensioenstelsel, hè, vergeleken met andere landen in de wereld. Weinig in verhouding, weinig arme ouderen en een hoog gemiddeld pensioen. Omdat je vanaf het begin van je carrière verplicht pensioen opbouwt.
Ja.
Dat is cruciaal dat dat ook zo blijft.
En dan gaan we nu naar dat nieuwe stelsel toe. Ik neem aan dat je het een vooruitgang vindt, toch? Want anders had je geen akkoord gegeven.
Zelfsprekend.
Het is een beetje misschien een voorhand tegen het. Maar ik wil het je toch vragen.
Ja, kijk, natuurlijk hebben wij onderhandeld. En met alle kennis die wij hebben, hè, onze eigen experts. Maar omdat we natuurlijk in alle pensioenfondsen bestuurlijk mede verantwoordelijkheid dragen, daar ook onze bestuurders hebben zitten, kunnen we ook echt bogen op alle kennis die in de fondsen en, mm-hmm, bij de uitvoerders zelf zit. Hè. Dus we hebben ontzettend veel kennis tot ons beschikking.
Daar was Hans van Meerten, de advocaat die ik eerder deze week sprak, trouwens kritisch over. Want die zei van, ze zitten wel erg dicht bij elkaar op schoot.
Ja, het is ook ons belang. Het is een arbeidsvoorwaarde. Ja. Sterker nog, het pensioen is van ons. Het is van de.
Ja. Dus. Maar jullie worden wel betaald, hè, voor die rol. Dus dat gaat.
Dat betalen we zelf. De werkenden die betalen natuurlijk de premies en de werkgevers. Maar daar werken ook de werkenden voor.
Maar de vakbond wordt dus wel betaald voor in het daar ook bij die pensioenfondsen zitten. Wat natuurlijk ook logisch is, want jullie moeten er ook voor werken.
Ja, maar dat betalen wij dus zelf. Dus de werkenden die betalen de pensioenpremies. En uit de premies wordt ook natuurlijk het bestuur en de uitvoering betaald.
Ja.
Maar dat is...
Ja, de werkenden betalen dat.
En wij vertegenwoordigen de werkenden. Wij hebben maar één belang. Dat is zo goed mogelijk onze leden, hè, dus de deelnemers van de pensioenfondsen, hun belangen behartigen. En daar worden we natuurlijk ook voor betaald.
En daar moet je juist voor dichtbij zitten om daar goed invloed te kunnen uitoefenen.
Ja, vanzelfsprekend.
Ja.
En de vraag was, hebben we het nou goed gedaan? Kijk, uiteindelijk vertegenwoordig ik niet mijzelf. En ondanks dat we al die kennis tot onze beschikking hebben, zitten wij daar goed geïnformeerd aan tafel. Maar omdat we de leden vertegenwoordigen, bespreken we het altijd met de leden. Hè? Dus wij zijn een vereniging en uiteindelijk bepaalt natuurlijk de vereniging. Dus datgene wat we hebben afgesproken, hebben we ook intensief aan de voor- en aan de achterkant besproken met de leden. En uiteindelijk het pensioenakkoord natuurlijk ook gewoon in een referendum aan al onze leden voorgelegd. En waarbij ruim 3/4 van de leden daar een voorstander van was.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Tuur Elsinga. Hij is voorzitter van vakbond FNV en tevens lid van de SER. En je was dus de hoofdonderhandelaar in 2019, dat nieuwe pensioenakkoord. We gaan straks nog wel even over de politieke aspecten praten. Want de Eerste Kamer moet nog natuurlijk goedkeuring geven. Dus het blijft toch nog een beetje spannend. En wat eigenlijk opvalt in wat jij zegt is, en dat zeg je nu ook, het is eigenlijk iets waar we op vooruit gaan, hè, met dit nieuwe stelsel. Want dat is daar is het allemaal voor bedacht. Toch elke keer wordt er ook op gehamerd. Die pot van 1500 miljard, dus die 11 nullen, die wordt niet groter met de overstap naar het nieuwe stelsel.
Dat klopt.
Dus hoe zit het dan met dat erop vooruit gaan?
Nou, kijk, we gaan er in zoverre op vooruit dat we in het huidige stelsel, in het huidige contract, beloven we veel, maar dat kunnen we eigenlijk niet goed waarmaken.
Mm-hmm.
Dus mensen hebben het idee dat ze een welvaartsvast pensioen hebben, of in elk geval een waardevast pensioen. En we hebben nu een hoge inflatie, maar we zien natuurlijk dat de pensioenen al 10, 15 jaar niet meegroeien met de prijzen.
Hè?
Oftewel, de waarde van het aanvullend pensioen in het huidige contract
Is
eigenlijk steeds minder geworden. Hè? Ja. Dus de indexatie blijft al heel lang achterwege.
Dat is een belangrijk speerpunt voor jullie.
Ja. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we hebben gezegd, dit contract dat voldoet niet meer. Hè? Dus wij hebben een pensioencampagne gevoerd en het akkoord ging ook over de AOW-leeftijd. Het ging ook over eerder kunnen stoppen met werken. Hè? Natuurlijk cruciaal voor mensen in zware beroepen of mensen die werken onder hele zware omstandigheden. Nachtdiensten, et cetera. Maar als het gaat om het contract was het belangrijkste eis, we willen meer perspectief op die indexatie. We willen meer een koopkrachtiger pensioen. Mm-hmm. En juist ook in tijden van een wat hogere inflatie. Zoals nu, cruciaal. Ja. Nou, en daar gaat het nieuwe contract veel beter aan voldoen. Want we beloven eigenlijk minder. Maar we kunnen tegelijkertijd meer waarmaken. Dus we maken meer geld. Er komt niet geld bij. Zoals ik geloof dat Johanna Kellerman dat was.
Maar die pot blijft hetzelfde.
Er komt wel geld vrij.
Ja.
Dus we kunnen het geld dat. We zien dat de afgelopen 10 jaar, 15 jaar pensioenfondsen natuurlijk ontzettend veel vermogen verder hebben opgebouwd. Terwijl ze het niet konden toebedelen aan de deelnemers.
Ja.
En dat kan in het nieuwe contract veel gemakkelijker. Hè? Dus we kunnen het geld eerder naar de deelnemers toebedelen.
Ja, en daar zit dus de vooruitgang. Maar is het niet ergens gevaarlijk dat je die opmerking hebt gemaakt van iedereen gaat erop vooruit? Want dat is gewoon niet zo.
Ieder individu kan je natuurlijk nooit garanderen. En je weet ook niet bij welke dekkingsstaat fondsen straks overgaan. Hè, want het moment dat ze daadwerkelijk gaan invaren, dat is nog niet nu. Ze weten niet hoe het ervoor staat. Maar alle berekeningen laten zien dat de pensioenverwachting door de bank genomen voor alle generaties hoger wordt. We waren bang, aan de voorkant, en daar kwam die opmerking vandaan, dat er een tussengeneratie zou zijn die door, vanwege het afschaffen van de doorsneesystematiek, erop achteruit zou gaan. Mm-hmm. Nou, er zijn zelfs berekeningen gemaakt over hoeveel dat dan wel niet zou kosten. 100 miljard, nou, dat was ten eerste met een rentestand en een situatie uit 2015 die je helemaal niet nu kunt vergelijken. Maar dat was bovendien, als je alleen de doorsneesystematiek zou afschaffen en verder het hele contract hetzelfde laten. Mm-hmm. Nou, we gaan naar een ander systeem en dan is dat helemaal niet meer van toepassing. Dus het is een totaal irrelevante berekening. We zien dus nu eigenlijk dat ook die middengeneratie er naar verwachting gewoon op vooruit gaat bij de overstap naar het nieuwe stelsel. En dat is de reden dat ik gezegd heb. Hè, iedere generatie krijgt straks een hogere pensioenverwachting.
Maar ik merk toch dat ook heel veel mensen in de pensioenwereld zoiets hebben van, ja, dit is gewoon een heel gevaarlijke opmerking om te maken. Want het gaat over plussen en minnen. Ik bedoel, we gaan het uiteindelijk, wordt het gekoppeld aan de beurs en de economie. Ik bedoel, we gaan meer risico nemen. En dat kan een vooruitgang betekenen op het moment dat je met pensioen gaat. Op het moment dat de beurs er goed voor staat. En die cijfers gewoon lekker uitpakken. Maar het kan ook in de min uitpakken.
Nee, maar dat is een misverstand. Kijk, we hebben een kapitaalgedekt pensioenstelsel. We hebben een pensioenstelsel gebaseerd op twee pijlers.
Ja.
De AOW voor iedereen, dat wordt via een omslagstelsel gefinancierd. En een aanvullend pensioen, een arbeidsvoorwaardelijk pensioen, dat op basis van kapitaaldekking wordt gefinancierd. Wij sparen voor ons eigen pensioen.
Ja.
En dat geld wordt beheerd door pensioenfondsen, maar uiteindelijk belegd op de kapitaalmarkten. En dat is voor een deel is dat vastrentend en voor een deel is dat met risico.
Maar ik hoor iedereen toch wel zeggen, het kan ook tegenvallen.
Jawel, maar het is in het huidige systeem niet anders. Alleen we doen alsof het in het huidige stelsel niet kan tegenvallen. We hebben nu ook een kapitaalgedekt stelsel.
Okay,
en dat is per definitie afhankelijk van wat de kapitaalmarkten doen.
Okay,
dus
maar
het huidige contract ook.
Maar kijk, er wordt op een gegeven moment gewoon gekeken van wat doet we koppelen het aan de beurs en de economie. Hè? Dus daar wordt het aan gekoppeld. En op een gegeven moment ga je met pensioen. En stel, we zitten in een de hele beurs gaat onderuit. Het gaat ontzettend slecht met de economie. Ja, dan heb ik gewoon, als ik dan met pensioen ga, heb ik gewoon pech gehad.
Nee.
Nee?
Nee. Nee, sterker nog, kijk, er kunnen straks natuurlijk meerdere contracten. Net als nu, er bestaan meerdere pensioencontracten. Sommige mensen hebben nu een individuele premierekening en dan geldt dat bij uitstek. Die hebben nu hele grote problemen. En sommige mensen die zitten bij een pensioenfonds en die worden minder snel gekort, zullen we zeggen. Maar die hebben wel dan vervolgens 10 jaar lang of 15 jaar lang, zoals de afgelopen 15 jaar na zo'n enorme schok van 2007, 2008, de situatie dat ze niet worden geïndexeerd.
Mm-hmm.
Oftewel, dan denk je dat je een redelijk zeker pensioen hebt, maar elk jaar hoort de koopkracht van je pensioen achteruit.
Dat snap ik, want we hebben toen ook beloftes gedaan in het huidige systeem die we niet konden waarmaken. Hè?
Ja, dus heel veel van de kritiek en heel veel van van het wantrouwen, zeg maar, is gebaseerd op het huidige contract. Hè? Heel veel mensen hebben ervaren van
dat is een belofte.
Ik dacht dat ik dit zou krijgen en dat valt vies tegen.
Ja.
Nou, daar willen we eigenlijk juist vanaf. En alle berekeningen die fondsen laten zien, ook met terugwerkende kracht, hadden we in 2007 het nieuwe stelsel gehad, dan waren de pensioenen van mensen nu veel hoger geweest.
Okay.
Dus ook ondanks die enorme klap op de beurs van 2007-2008... hadden we gezien dat de pensioenen veel eerder weer omhoog konden in het oude systeem. Of in het
maar
nieuwe
het
stelsel dan in het huidige
het
stelsel.
Het momentum wanneer, ik probeer het gewoon te begrijpen. En ik zie ook dat mensen zich zorgen maken. Er zijn ook mensen die gaan mij natuurlijk ook mailen hierover. En ik heb iemand die dan in zo'n ABP-omgeving zit. En die zegt, ik heb afgelopen week ontdekt dat mijn opgebouwde spaarbedrag, bestaande uit eigen inleg, die van mijn werkgever en rendement, plotseling is gedaald van ruim, luister goed, 900.000 euro naar een bedrag van rond de 600.000 euro. Volgens een medewerker zou de verlaging meer dan 30% van doen hebben met de slechte beleggingsresultaten. Dat is gewoon 3 ton verschil, hè?
En dat is in het huidige stel, dat is nu, hè?
Ja,
dat is in het huidige contract, hè? Dus die opgebouwde pensioen. Kijk, wat ze nu doen is proberen.
Ja, maar straks word je daar. Maar straks word je dus op dit. Want dit heeft dus met de beleggingsresultaten maken. En straks worden we daar wel op afgerekend. Ik bedoel, want dat wordt. We gaan steeds meer naar een risicosysteem toe. En als het goed gaat met de beleggingen, gaan we in de plus.
Ja, maar dat is. Nee, maar dat is dus. Nee, het gekke is dat dat klopt dus in zoverre niet. Mm-hmm. Dat ook nu de pensioenresultaten afhankelijk zijn van de beleggingen van de totale pot. En straks dan kun je juist zorgen dat naarmate je dichter bij je pensioen bent, dat die risico's minder worden. Mm-hmm. En als je goed de regels goed afspreekt, dat hebben dus we weten natuurlijk nu ongeveer hoe de regels eruit gaan zien in het nieuwe stelsel. Hè, omdat de Tweede Kamer is inmiddels akkoord en we weten hoe de wetgeving eruit ziet. Mm-hmm. Nou, op basis daarvan hebben de fondsen al een heleboel geëxperimenteerd met oké, wat voor toebedelingsregels kunnen we dan zelf hanteren? Ja. Hoe gaan we met die solidariteitsreserve om? Hè? Want we hebben nog steeds straks natuurlijk twee contracten. En wij zijn een groot voorstander van het solidaire contract, omdat je daarbinnen nog met elkaar echte risico's kunt delen, net als in het huidige stelsel. En dat sterker nog, dat beter kunt dan in het huidige contract. Dus fondsen hebben laten zien dat de kans op korte kleiner wordt in het nieuwe contract als je de regels op de juiste manier hanteert. Dus je verwacht pensioen kan omhoog, terwijl je tegelijkertijd je kans op korte kleiner kunt maken dan met het huidige contract.
En ik snap dus ook wel de voordelen als je van het oude naar het nieuwe systeem gaat. Maar als je in een heel slecht beleggingsresultaat zit, we gaan wel van een gegarandeerde uitkering gaan we naar een premieverhaal. Daar waren jullie altijd op tegen, hè, in het verleden.
Ja, maar je hebt gelijk. Okay. We gaan eerlijker zeg maar zeggen dat er bij een kapitaalgedekt pensioenstelsel risico hoort.
Mm-hmm.
Want we hebben nu een zogenaamd gegarandeerd pensioen, wat in extreme situaties, zoals bij zo'n klap op de beurs 15 jaar geleden, ook bij grote fondsen in een aantal gevallen heeft geleid tot een hele forse korting. Mm-hmm. En vervolgens tot 15 jaar niet indexeren. Want als je kijkt naar de reële pensioenwaarde.
Werkgevers moesten ook bijstorten, hè? Dus ik bedoel, die losten ook een deel op. En nu wordt het risico gewoon meer bij de deelnemer neergelegd.
Die bijstortverplichting bij werkgevers is in verreweg de meeste pensioencontracten al heel erg lang verdwenen, hoor. Dat is echt een situatie van vroeger, omdat inmiddels die pensioenpot zo groot is, mm-hmm, hè, dat die het via de premie oplossen van die gaten zeg maar bijna niet meer te doen is.
Ja.
Dat is een van de redenen, hè, dat het vroeger wel kon.
Probeer gewoon het risico gewoon in te schrijven. Als zo'n persoon mij mailt, dan denk ik, dat is nogal wat.
Zeker.
En die zit dus blijkbaar al in zo'n premieomgeving.
Nee.
Nog niet? Okay.
Nee, want u noemde dat het bij het ABP zat. Hè?
Ja.
Dus die proberen de huidige rechten, zeg maar, of de huidige opgebouwde pot om te rekenen naar wat dat dan op papier of theoretisch, zeg maar, aan kapitaal per persoon zou zijn. En dat is het huidige contract.
Maar je wordt toch straks gewoon afgerekend op de beleggingsresultaten. Dus ik probeer gewoon even weer een voorbeeld. Ik ga bijna met pensioen.
Ja.
En hiervoor had ik gewoon, stel ik had 30.000 euro gegarandeerde uitkering per jaar.
Ja, maar dat was dus niet gegarandeerd, hè? Want dat denk je, maar dat kan dus ook op gekort worden. En dat kan wel of niet geïndexeerd worden.
Maar de vraag is, hoeveel zou er dan op gekort kunnen worden als je dat vergelijkt met het enorme risico als je in een heel slecht beursklimaat, het gaat niet goed met de rendementen en de beleggingen, dan ben je ook een beetje afhankelijk van het momentum dat het dan uiteindelijk vrijvalt?
Nee, met het nieuwe solidaire contract dus niet. Als jij een individueel pensioen premieregeling hebt, dan wel. He, dus de individuele premieregelingen die nu bestaan, waarbij steeds meer mensen een pensioen opbouwen, omdat die regeling de afgelopen 20 jaar, zullen we zeggen, voor werkgevers goedkoper was. He, en sommige werkgevers erop gestuurd hebben dat ze daarnaar over zijn gestapt. Dan kan het zo zijn dat je inderdaad het moment dat je met pensioen gaat heel erg bepalend is voor de hoogte van je pensioen. Als je straks overstapt naar de solidaire premieregeling, is dat veel minder zo. He, omdat je daarna gewoon ook nog steeds door blijft beleggen. Omdat je met elkaar collectief de risico's blijft delen.
Maar je hebt ook nog een flexibele variant. Dus een solidaire en een flexibele variant.
Dat is ook wat ons betreft de minder verstandige keuze. Daar denken sommige werkgevers anders over. Sommige pensioenuitvoerders ook.
Voor die mensen die daar dan straks invallen, wat gebeurt er dan?
Nou ja, kijk, dat zullen waarschijnlijk mensen zijn die nu ook bij een flexibele regeling zitten. En die dan wel beter wordt. He, dus de nieuwe flexibele regeling is beter dan de oude flexibele regeling. Maar de huidige contracten, uitkeringscontracten die we hebben bij pensioenfondsen. Daarvan is de logische overstap dat je naar de solidaire premieregeling gaat. Okay. Omdat die er ook veel meer op lijkt.
Maar en toch daar kunnen we jullie, ongeveer hetzelfde in als we nu ook hebben jullie die overstap gemaakt? Ik bedoel, het kan ook zijn dat jullie het beste eruit hebben gehaald wat erin zat, hoor. Want je bent met een paar speerpunten erin gegaan. Maar hoe kan het dat jullie altijd tegen die premieregelingen waren en dat we dus toch nu... En ik wil het straks nog hebben met de rechten die we daardoor ook allemaal kwijtraken. Maar dat je dus naar die premieregeling toch bent toegegaan.
Omdat we met deze nieuwe premieregeling mensen een beter pensioenvooruitzicht kunnen geven. Mensen krijgen echt naar verwachting een hoger pensioen. En we kunnen het zelfs zo organiseren in die solidaire regeling dat de kans op korten kleiner. Ik weet niet hoe vaak ik het moet zeggen. Maar de kans dat je gekort wordt is in de huidige situatie groter dan
vaak,
in de ideale
maar
situatie.
Maar laten we er zo
straks
meteen, want ik krijg allemaal gebaren dat ik nu moet stoppen. Er zijn gewoon ook heel veel pensioenexperts die dingen in twijfel trekken.
Ja, maar die hebben vaak een achterliggend motief. He, dus ja. Er zijn veel pensioenexperts die zitten in de Kamer en die zitten in de oppositie. En die hebben politieke redenen om twijfels te uiten.
Laten we daar dan zo meteen verder over praten in het tweede deel van de Week 5. Met Tuur Elsinga, de vakbond van voorzitter FNV.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met de 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe pensioen. Eerder deze week sprak ik met Johanna Kellerman. Zij is bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Ik heb met haar ook over de transitie natuurlijk gesproken en over de beleggingsstrategieën van de grote pensioenfondsen. Het is allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Tuur Elsinga. Hij is voorzitter van vakbond FNV. In het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. De transitie, die mega-operatie die we gaan zien. En wat er eigenlijk allemaal gaat komen na de klap van de Eerste Kamer. Die aanstaande is. En het tweede punt, de goedkeuring van de pensioenwet. En daar komen we ook op het politieke gedeelte. Laten we daarmee beginnen. Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Als tenminste. Ze eind mei akkoord gaan. Hè? Ik bedoel, 22 ja. mei en 23 ja. mei zijn de debatten. En dan een week later de stemming. Verwacht je nog veel problemen?
Ik verwacht dat de Eerste Kamer de werk gewoon goed doet. Hè? Dus er moet een
dat mogen we hopen,
een fatsoenlijk, ja. Nee, ja. Maar er moet echt gekeken worden naar wetgevingskwaliteit en een solide debat plaatsvinden. Mm-hmm. En dat hele politieke proces heeft natuurlijk wat langer geduurd, ook in de Tweede Kamer, dan vooraf voorzien. Maar het is ook inderdaad een mega-operatie. Het is erg grote en complexe materie. Dus ik snap ook dat Kamerleden echt tijd nodig hebben gehad om zich daar goed in te verdiepen, alle vragen die er maar zijn te kunnen stellen. En zich daar vervolgens echt een mening over te vormen. En ik denk dat dat goed gaat. Hè.
En goed gaat is dat ze dus gewoon ook voor gaan stemmen eind mei, voordat de nieuwe Eerste Kamerleden aantreden. Want dan wordt het wel spannender.
Kijk, als ze meer tijd nodig hebben voor een degelijke behandeling, dan moeten ze die tijd ook eventueel kunnen nemen. Hè? Dus ik denk namelijk dat ook in de nieuwe Eerste Kamer er nog steeds een meerderheid zal zijn voor het nieuwe stelsel. Ik denk dat als het zou worden weggestemd, dan hebben we wel een probleem. Omdat we dan alle oude problemen eigenlijk weer herleven. En dan houden we een contract dat niet goed past. En dan zitten er meteen strakjesfondsen echt in grote problemen. En dan gaan er uitkeringen gekort worden en mogelijk nog heel lang niet geïndexeerd. Dus dat is, dan hebben we het probleem niet opgelost. Zijn we ook snel 10 jaar terug in de tijd, zullen we zeggen. Dan gaat het weer heel lang duren voordat er een nieuw alternatief is. Want er ligt geen alternatief
op
tafel.
Dus dat zou best een ramp zijn. Want iedereen heeft daar zo lang over nagedacht. Zeker, en alle plussen en minnen afgewogen. Dat
zeker. Maar
hoorden
we net ook weer. Maar ik denk dat dat in de Eerste Kamer ook goed wordt afgewogen. En dat er, dus ik verwacht daar geen...
Ook niet van, want we weten natuurlijk, BBB is zeer kritisch. Dus dat zou moeilijker kunnen worden op het moment dat die nieuwe Eerste Kamerleden aantreden. Want die hebben in de Tweede Kamer laten aangeven echt duidelijk tegen deze nieuwe pensioenwet te zijn.
Ja, tegelijkertijd spelen oppositiepartijen natuurlijk ook begrijpelijk een oppositierol. Dus die hebben daar natuurlijk ook gewoon met iets wat... Nou ja, zo'n groot debat is. Die moeten zich natuurlijk ook markeren. Zeker op het moment dat de verkiezingen rond de provinciale staten aankwamen. Wil je allemaal je positie innemen. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel. Als je ziet dat veel Kamerleden, zelfs van grote fracties. Het moeilijk vinden, of zelfs grote fracties het moeilijk vinden om echt een specialist te hebben op zo'n complex onderwerp als dit. Dat het voor kleine fracties die zoveel moeten. Op zoveel terreinen, algemene kennis moeten hebben. Mm-hmm. Dat het heel moeilijk is om je echt hier helemaal in vast te bijten en in te kunnen verdiepen.
Ja, maar toch kan ik me voorstellen, de lobby is natuurlijk aan alle kanten ook weer gaande nu. Dat doen jullie, neem ik aan, ook. Om toch nog even die Eerste Kamerleden...
Wij zijn natuurlijk de Eerste Kamerleden... die zullen zich, waar ze ook willen, altijd kunnen op de hoogte kunnen stellen. En als zij van ons iets willen weten, dan zijn we altijd bereid...
Ja, maar jullie doen dat ook actief, toch, neem ik aan? We gaan niet zitten wachten tot zij komen.
Wij praten natuurlijk ook met Eerste Kamerfracties. Dat doen wij ook met Tweede Kamer. We hebben met de Tweede Kamer ook gedaan, vanzelfsprekend.
Ja, want er zijn natuurlijk toch... we weten in ieder geval Martin van Rooyen... die wil namens 50PLUS, die wil echt uitstel van zaken. Want die wil dingen beter kunnen uitzoeken. Dan heb je Omtzigt, die weliswaar in de Tweede Kamer zit. Die is heel erg kritisch nog steeds. Maar die kan daar niet zoveel betekenen. Maar het CDA is ook nog niet helemaal om. Er is wel een beetje reuring in die partij. Je dat niet?
Ik merk dat niet zo, eerlijk gezegd. Voor de bühne. Ik denk, weet je, natuurlijk zijn heel veel vragen. Ja. Dat snap ik. Kamerleden die moeten het precies weten. En die willen ook graag weten wat de consequenties zijn. Want ja, je neemt een heel gewichtig besluit. En je wilt niet over 10 jaar of over 20 jaar ter verantwoording worden geroepen voor iets wat je destijds had kunnen voorzien, maar vergeten bent te vragen. Mm-hmm. Dus dat snap ik. Je echt zeker met grote beslissingen die veel consequenties kunnen hebben, dat je daar het naadje van de kous wilt weten. Dat snap ik heel goed.
Ja, en dan hoor je een Omtzigt zeggen: dit is een toeslagenaffaire in de making. Ik zeg het nu een beetje in mijn eigen woorden, maar daar komt het eigenlijk op neer. Wat denk je dan als je dat hoort?
Nou ja, kijk, enerzijds heb ik ontzettend veel respect voor Pieter Omtzigt. Ik ken hem al heel erg lang. Mm-hmm. We zijn samen veel in Straatsburg geweest voor de Raad van Europa destijds. Vanuit verschillende fracties. Hij was natuurlijk ook altijd kritisch, maar wel heel constructief kritisch. Als lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij heeft natuurlijk ook voor het pensioenakkoord destijds gestemd. En uitwerking daarvan. Maar hij heeft dit natuurlijk nu gevolgd. Ook vanuit een andere positie, zullen we maar zeggen.
Dus dit is een ander belang wat hij inneemt dan?
Je moet natuurlijk altijd ook gewoon wel de politieke belangen die partijen en fracties hebben in het politieke debat en hun eigen profilering meewegen. Mm-hmm. Mensen zitten daar om een goede afweging te maken namens de mensen die ze gekozen hebben. Tegelijkertijd... zitten Kamerleden of politici er ook altijd om zichzelf te profileren. Want ze willen graag op een gegeven moment weer herkozen worden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk iets wat
Maar kan het zijn dat de contouren gewoon steeds helderder worden? Want hij is ook een echte rekenaar en hij heeft gewoon ook zitten rekenen.
Zeker.
Hij is gewoon niet overtuigd van een aantal dingen. Dan denk ik, ja, die brengt hij wel naar buiten. Is er dan... je hebt eerder gezegd, iedereen gaat erop vooruit. Nou, volgens mij nuanceer je dat wel een beetje intussen.
Je hebt natuurlijk wat ik eerder zei. Als je overstapt van het pensioencontract wat we nu bij pensioenfondsen hebben naar de flexibele premieregeling, dan ga je er in verwacht pensioen ook op vooruit. Misschien in sommige gevallen zelfs nog wel meer.
Ja.
Maar dan heb je wel veel meer onzekerheid. He, dat betekent dat je inderdaad er ook op achteruit kunt gaan in bepaalde omstandigheden. Als je overstapt naar de solidaire regeling, dat is waar wij een voorstander van zijn, omdat je daarin op de beste manier ook daadwerkelijk de risico's met elkaar kunt delen, zoals we dat ook in het huidige contract doen, ja. Maar dan nog beter, kun je de kans op korting en op dat je erop achteruit gaat zelfs vele malen kleiner maken dan in het huidige contract.
Dus dat wordt echt de inzet om die...
Natuurlijk, ja.
Want hoeveel pensioenfondsen weten we al dat naar dat solidaire gaan en niet naar dat flexibele?
Nou, de meeste van die discussies moeten nog overal definitief gevoerd worden. Maar onze insteek en onze inzet is, en heel veel fondsen zien we daar wel al op vooruitlopen, dat ze richting een solidair contract gaan.
Ja.
En wij zitten natuurlijk vanuit, ja, wij zijn in veel fondsen ook de grootste partij namens werknemers. Maar ook andere bonden zitten veelal op dezelfde koers.
Ja. Dat solidaire...
inzetten op dat solidaire contract.
Ja.
En wij hebben ook wel het zelfvertrouwen dat we dat overal gaan regelen. Wij hebben natuurlijk maar één belang. En dat is de belangen van onze leden. En dat zijn werkende en niet meer werkende. Dus de deelnemers van de pensioenfondsen zo goed mogelijk behartigen.
Ja, maar... ik ga er ook vanuit dat jullie daarvoor gaan. En jullie hebben dan die inschatting dat dat goed komt. Maar op het moment dat de Eerste Kamer nu akkoord gaat, dan gaan wij dus uit dat eigendomsverhaal allemaal over naar premie. He, dat is dan een feit, toch? Want die wet is dan, begrijp ik dat goed?
Nou ja, kijk, we hebben nu een toezegging, zullen we maar zeggen, hè, op een zogenaamd harde toezegging op een uitkering, TZT,
ja.
Maar niet op een deel van het vermogen. En straks krijgen we eigenlijk meer eigendomstitel, zullen we zeggen, op een deel van het vermogen.
Mm-hmm.
Dus dat sommige mensen zeggen, joh, het is één grote onteigening. Nee, het blijft collectief eigendom van alle deelnemers.
Mm-hmm.
Maar als je iets zou kunnen zeggen, dan is dat we meer eigenaar worden van...
Ja, maar je kan geen bezwaar maken bij een pensioenfonds en je kan ook geen bezwaar maken bij de Raad van State, want dat is juridisch, wordt dat er uitgehaald, toch?
We kunnen collectief wel bezwaar maken. En waarom doen we dat collectief? Mm-hmm. Omdat we met elkaar als collectief bij elkaar willen blijven. En we willen voorkomen dat sommige mensen wel meegaan en andere mensen niet. Want daarmee zet je een knip in de solidariteit. Ja. En dan weten we zeker dat iedereen daar slechter van wordt.
Ja.
Zowel de mensen die niet als de mensen die wel overstappen.
Maar waarom heeft vakbond CMHF, een kleine vakbond weliswaar met 62.000 leden, deze week dan een proforma bezwaarschrift op de website gezet voor deze hele overgang? Want dan...
Ik denk ten eerste profilering, ook voor zichzelf. Ten tweede ook dat zij misschien minder zeker zijn dat zij dat aan de tafel, zullen we zeggen, strakjes goed kunnen regelen. Waar wij natuurlijk, omdat we groot zijn, met veel zelfvertrouwen aan tafel zitten.
Zitten ze aan tafel.
Ik vind daar wel wat van. Ik vind het ten eerste volksvlakkerij. Want ze doen alsof je daar... Het is juridisch hoogst twijfelachtig. Ik denk zelfs onhoudbaar dat je hier iets mee opschiet. Maar ook inhoudelijk... Zij zijn bang dat door het afschaffen van de doorsnee-systematiek, zeg maar, dat zij daar nadeel van ondervinden. En dat is in die zin begrijpelijk. Omdat dat vooral mensen voor hoger betaalde leden zijn.
Dan bedoel je de 40-50-plussers?
Want door de huidige doorsnee-systematiek zit er een sterke mate van perverse solidariteit in het stelsel. Dus de vuilnismannen, de straatvegers, de boa's, zullen we zeggen, betalen mee aan de pensioenen van hoogleraren en topambtenaren op ministeries. En door het afschaffen is dat straks minder. En ik denk dat zij daar beducht voor zijn, van krijgen wij wel voldoende compensatie. Nou, als zij bezwaar maken en niet over zouden gaan, dan weten ze zeker dat ze nog veel meer nadeel hebben van het afschaffen van de doorsnee-systematiek. Dus dit is echt dit is heel slecht voor de deelnemers van deze bond, voor de leden van deze bond.
Nou, is het goed bezwaar? Dan dat ze dat bezwaar schrift?
Nou, ik denk dat ze eigenlijk alleen maar dat ze met het bezwaar hun onderhandelingspositie straks willen versterken. Ik denk dat dat de achterliggende reden is. Mensen suggereren dat ze door bezwaar te maken niet over hoeven. Dat is eigenlijk mensen zand in de ogen strooien.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe pensioen. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar en advocaat Hans van Meerten. Hij is heel kritisch op dat nieuwe pensioenstelsel. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Tuur Elsinga, is voorzitter van vakbond FNV. Wat vind je eigenlijk van zo'n Hans van Meerten? Want die ken je natuurlijk ook.
Zeker. Ja, hij is natuurlijk behalve buitengewoon hoogleraar ook advocaat. Mm-hmm. En hij verdient goed aan allerlei rechtszaken. Dus dat hij kritiek heeft en dat hij belang heeft bij regelmatig naar het Europees Hof stappen en zo. Dat begrijp ik goed. Maar een hoop van zijn kritiek kan ik niet volgen.
Nee. Toch is dit ook een beetje, kan dat een dooddoener zijn? Hè? Van ja, je verdient daar heel veel geld mee. Ik bedoel, ik snap de redenering wel. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon oprecht.
Ik sluit niet uit dat hij oprecht wel gelooft dat dat. Ik kan het alleen niet volgen. Ik kan zijn bezwaren niet goed volgen. Hè? Mm-hmm. Dus de aantasting van het eigendomsrecht. Ik volg dat totaal niet. Want volgens mij krijgen mensen
zegt,
meer.
Je mag gewoon geen bezwaar meer maken bij Raad van State. En het pensioenfonds overigens zegt Omtzigt dit ook. En dan denk ik, ja, dat kan ik best wel volgen dan. Dat
Jawel,
je daar even moet opletten met z'n allen.
Natuurlijk, er zijn natuurlijk maar een paar echt juridische experts op het gebied van pensioenwetgeving.
Ja.
En daar is hij er één van. En hij is degene die heel kritisch is. Dus als je dan in de Kamer ook de kritische vragen wil stellen, dan zul je daar natuurlijk voor een deel op passeren.
Ja,
dat begrijp ik heel goed.
Veel rechtszaken?
En het is goed dat die vragen gesteld worden. Nou ja, wij hebben het natuurlijk ook getoetst. We hebben het Europees getoetst. We hebben het ook bij de Raad van State laten toetsen. En we hebben de landsadvocaat gevraagd. Mm-hmm. En andere juridische experts die we in dit land hebben.
Maar bij de toeslagenaffaire weten we ook dat de Raad van State was het ook getoetst. En
daar
moesten we er ook op terugkomen.
Klopt,
hè? Dus we weten, dat is allemaal niet echt hard natuurlijk.
Ja, maar dat is natuurlijk wel iets anders. De toeslagenaffaire, dat ging natuurlijk voor een groot deel ook over de uitvoeringscapaciteit bij de Belastingdienst. Daar is ontzettend veel misgegaan.
Ja.
Dit is weliswaar ook een grote operatie.
Nou, mag je zeggen.
Maar wel echt van een hele
van
andere orde.
Van één pot moet er naar 20 miljoen dossiers worden gewerkt, als ik de experts volg.
Van één pot. Kijk, elke fonds heeft een grote collectieve pot.
Mm-hmm.
En dat blijft straks een grote collectieve pot die ook collectief belegd wordt. Hè. Mm-hmm. Zeker in het geval van die solidaire regeling blijft dat natuurlijk hetzelfde. Alleen er wordt van 20 miljoen toezeggingen op een pensioenuitkering, wordt er een 20 miljoen toezeggingen op de premie en de opbouw van een vermogen.
Nee, maar er moet dus een soort berekening gemaakt worden hoeveel vermogen je nodig hebt straks. Want kijk, als je gewoon een harde afspraak hebt, je krijgt gewoon een uitkering van 30.000 euro per jaar. Nu moet er een soort omrekening worden gemaakt. Hè. Dat lijkt mij best wel ingewikkeld, hoe je een berekening moet maken van het oude naar het nieuwe stelsel. Er moet een soort formule komen.
Jazeker, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk.
Met formules en IT-systemen, want dit is ook een mega IT-operatie, dat gewoon heel ingewikkeld is.
Nou ja, de administratie wordt straks eenvoudiger. Dus dat is het grote voordeel. En natuurlijk moet er wel eerst een omslag gemaakt worden van de huidige administratie, van de huidige rechten, die ook niet zo hard zijn, hè, mm-hmm, op basis van een pensioentoezegging, naar een administratie op basis van een
premie.
Van een toezegging, hè, van je hebt zoveel kapitaal en op basis daarvan heb je pensioenrechten.
Mm-hmm.
Dus dat is een
Maar hoe maak je zo'n berekening dan? Stel, ik heb 30.000 euro nu aan uitkering. Hoe kom je dan tot een berekening? Hoeveel je dan straks? Het is een soort verwachting natuurlijk die er gemaakt moet worden.
Ja, maar dat is natuurlijk nu ook zo, hè?
Ja.
Dus we hebben nu ook een grote collectieve pot. En op basis van dezelfde soort berekening is er nu ook, wordt er nu ook elk jaar gekeken van, hey, hebben we genoeg geld in de pot om al die toezeggingen van strakjes.
Dat ben ik helemaal met je eens. Hè?
Dat is niet zo anders. Het wordt er niet ingewikkelder
op. Beeldvorming van het verleden was gewoon niet zo goed over die belofte. Dus die begrijp ik. Maar ik hoor wel ook, en ook een Johanna Kellerman zeggen, we gaan wel, het is wel meer risico en dat kan in de plus en de min. We gaan wel. Je hebt minder zekerheid. Maar jij zegt van niet, hè?
Ik ontken dat echt ten stelligste. In de solidaire premieregeling. Natuurlijk, je hebt intrinsiek onzekerheid omdat je een kapitaalgedekt pensioenstelsel hebt. Dat hebben we nu ook. Alleen we hebben al die tijd gedaan alsof het er niet was. Maar we hebben hem wel. Want er is geen keihard recht op een bepaalde uitkering. Die was er vroeger wel voor sommige fondsen. Toen inderdaad werkgevers een bijstortverplichting hadden. En er zijn nog een paar van dat soort regelingen bestaan nog. Meestal in oude situaties en niet voor nieuw personeel. Maar dat is een hele kleine minderheid. Bij verreweg de meeste fondsen bestaat die hele harde zekerheid niet. En dat is terecht, want we zijn afhankelijk van wat de kapitaalmarkten doen in een kapitaalgedekt stelsel. In het nieuwe stelsel zijn we daar wat eerlijker over. En daarom kunnen we juist meer waarmaken. We kunnen minder risico waarmaken en een hoger pensioen. Zelfs de combinatie van de twee.
Dit is een belangrijke vraag nog van Marieke Knof, hoogleraar economie aan de Tilburg University. Daar sprak ik gisteren mee. De kettingvraag, luister maar.
We worden steeds ouder. Steeds vaker worden we 100 jaar. Zal steeds meer voorkomen. En wat betekent dat nu eigenlijk voor het pensioen en de pensioenopbouw in de toekomst?
We worden inderdaad gemiddeld steeds ouder. En wat betekent dat? Dat betekent natuurlijk dat we ervoor moeten zorgen dat we ook daarvoor voldoende geld opzij zetten. Een van de redenen dat als we ouder worden, dat we ook nog steeds in de toekomst wel iets langer zullen moeten werken. Gelukkig met de nieuwe afspraken, dankzij het pensioenakkoord, wordt dat een beetje eerlijk gedeeld over en wat langer werken en wat langer pensioen kunnen genieten, zodat het gewoon betaalbaar blijft. Maar wat voor mij vooral van heel groot belang is, is dat we ons moeten realiseren dat we niet gemiddeld zijn. Niemand is gemiddeld. Gemiddeld worden we ouder. Maar we zien ook dat helaas door grotere verschillen tussen arm en rijk, door scheefgroei in dit land, dat ook de sociaal-economische levensverwachting toeneemt. De verschillen in levensverwachting toenemen. Ja. De een wordt ouder dan de ander, maar met name ook de gezonde levensverwachting loopt steeds verder uit elkaar.
Ja.
Dus we zullen steeds meer rekening moeten houden met mensen die het niet halen. En daar moeten we ook een eerlijke regeling voor treffen. Dus wij hebben natuurlijk een tijdelijke regeling afgesproken in het pensioenakkoord voor eerder stoppen met werken. Dat we ook in de cao's weer afspraken kunnen maken dat mensen eerder met pensioen kunnen. Nou, we moeten natuurlijk alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen gezond ouder kan worden.
Ja, maar met name die groep moet je aandacht voor hebben.
Er blijven natuurlijk altijd mensen die ook in de toekomst in ploegendiensten zullen moeten werken. Zoals bijvoorbeeld de zorg moet ook 's nachts verleend worden. Nou, we weten daarvan dat het niet gezond is en dat het ten koste gaat van jouw gezonde levensverwachting. En dat betekent dus dat je eerder moet kunnen stoppen met werken.
Ja. Ik zit een beetje je op te haasten, maar dat komt omdat we ook nog één kettingvraag moeten stellen voor volgende week. Peter Weininga is de eerste gast van mijn collega Art Rooijakkers. Hij is natuurlijk defensiespecialist. En het gaat over de oorlog. Wat zou je Peter willen vragen?
Ja, dat is met recht een heel ander onderwerp.
Ja.
Ik zou eigenlijk wel willen vragen, heeft hij ideeën over hoe er na de oorlog, na het conflict, want ik ga ervan uit dat het op een gegeven moment stopt, hoe we er als internationale gemeenschap ook voor kunnen zorgen dat dit conflict niet nog heel erg lang door blijft sluimeren, zeg maar. Dus wat je in de situatie post-oorlog het beste kunt doen om te zorgen dat het ook echt een blijvende duurzame vrede wordt.
Hele mooie vraag, denk ik. Want dat zou toch fantastisch zijn als we daar in ieder geval nog een beetje iets positiefs uit kunnen halen. Dank dat je mijn gast wilde zijn, Tuur Elsinga.
Heel graag gedaan.
Voorzitter van vakbond FNV. En luister zeker ook alle afleveringen terug van de Big Five van het pensioen. Maar ook van onze andere thema's. Ook van mijn collega's Paul van Liemt en Art Rooijakkers. Volgende week dus over de oorlog. Maar intussen blijf op deze zender. BNR breekt politiek zometeen met Nina van der Dungen. En ik wens je een mooie dag. Mooi zonnige dag en een prachtig weekend.
BNR's Big Five van het nieuwe pensioen wordt mede mogelijk gemaakt door Aegon. Denk vooruit. Denk Aegon.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.